En dat is ons gebed, Heer Jezus. Dat u door uw geest onze ogen opent voor de rijkdom van uw naam. Dat u ons meer openbaring geeft. Dat we tot dieper ontzag mogen komen. Sterkere verwondering en ook meer liefde. Voor uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. En ons gebed is dat u door het woord heen gaat spreken. Dat inkijkje in de hemel, als wij met natuurlijke ogen kijken, zien we helemaal niks. Maar als uw geest de ogen van ons hart openmaakt, dan zullen we dingen gaan zien die ons hart gaan raken. Dan zullen we u gaan zien en vanzelf gaan zingen. Doorwaai deze plaats met uw geest. Ik belijd ook mijn afhankelijkheid van u. Raak ons aan en geef ons wat we nodig hebben. Heer Jezus. Amen. Ja, vandaag starten wij een korte preekserie over aanbidding. 3 zondagen lang staan we stil bij wat het betekent om onze God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest te eren en te prijzen. Om Gods hart te verheugen en Gods naam te verhogen. Omdat wij ontzag hebben voor wie God is en zijn grootheid en zijn glorie willen eren. Omdat we ons verwonderen over wat hij allemaal heeft gedaan en nog steeds vandaag doet. Omdat we van God houden en we heel graag onze liefde ook willen uiten aan hem. Want hij is onze aanbidding meer dan waard. Amen. En daarom dichterbij in aanbidding de komende 3 weken. En als we het dan hebben over aanbidding, dan hebben we het over meer dan muziek. En sommige mensen zeggen, ja, aanbidding en muziek, dat is hetzelfde. Dus als we het dan hebben over een dienst, dan gaan we eerst aanbidden en dan komt de preek. En als dan vaak de mededeler zegt van, er komt nu de collecte, dat is ook aanbidding. Dan denk ik, ja, nee, het gaat vooral om de preek. Maar aanbidding is meer dan muziek. Aanbidding omvat heel ons leven. En Paulus die zegt ook tegen de gemeente van Korinthe, wat je ook doet, of je nou eet of drinkt, of als je iets anders doet, alles wat je doet, doe het maar tot eer van God. Aanbidding omvat ons hele leven. En hoe kun je dan alles doen tot eer van God? Nou, zegt Paulus er ook nog bij. Hij zegt, doe alles wat je doet van harte, alsof je het voor Jezus doet en niet voor mensen. Dus dagelijks, of je nou eet of drinkt of ligt te slapen of naar je werk gaat, of dat je iemand begroet op straat, of dat je met je hobby's bezig bent of in je vrije tijd, of staat in je gezin, of wat je ook maar doet, doe het van harte voor Jezus. Denk aan hem en wees voortdurend met hem in gesprek. Daar zijn we voor gemaakt, om dichtbij Vader, Zoon en Heilige Geest te leven. Het omvat ons leven. En tegelijk, ja, aanbidding is meer dan muziek. Aanbidding omvat ons leven, maar tegelijk, het is ook muziek. Het is ook zingen. Het is ook het lied. En aanbidding als levensstijl kan er soms ook nog wel een uitvlucht zijn voor mensen die niet zo van zingen houden. Hè? Ja, als je niet zo van zingen houdt, zeg, ja, dat maakt niet uit, want aanbidding is een levensstijl. Nou, dat klopt wel. En misschien zit je dan hier wel en denk je van, nou, nog een paar liederen en gelukkig, want dan kunnen we naar de preek, want ik geniet van de preek. Nou, ik vind het natuurlijk super als je geniet van de preek. Maar laat aanbidding als levensstijl nooit een soort escape route zijn, omdat je niet van zingen houdt. Want in de Bijbel neemt zingen een hele belangrijke plek in. Dus of je nou van zingen houdt of niet, er zal gezongen worden. De Bijbel zit vol van het lied. En ik moest denken aan Mozes, als dan het volk door de Rode Zee is getrokken. En wat doen ze aan de overkant? Bevrijd uit de klauwen van de farao's zingen. Maar ook Mozes, als hij zijn afscheidstoespraak houdt, dan besluit hij met een lied, Deuteronomium 32. Het is een eindeloos lied. En dan staan Mozes en Jozua samen voor het volk te zingen. En als hij dan klaar is met zijn lied, gaat hij de berg op en dan sterft hij. Hij gaat letterlijk zingend de berg op. En zo eindigt Mozes. Ik moet denken aan Deborah in die duistere richterentijd. Dan komt de Heer met zijn overwinning door Deborah heen en dan begint ze te zingen. Maar ook het psalmenboek in het Oude Testament. De Hebreeuwse titel voor dat boek is Tehilim. En dat betekent lofzangen, lofliederen. En het bestaat uit 5 delen. En elk deel eindigt met aanbidding. Geprezen zij de Heer, amen, ja, amen. 5 keer gaat het naar aanbidding toe. En het slot van die 150 psalmen gaat notabene in de 5 laatste psalmen allemaal om halleluja. Het gaat allemaal naar aanbidding toe. Nieuwe Testament. Denk aan Maria. Die wonderlijke ontmoeting met Elisabeth. En ze begint te zingen. Denk aan de herders. Die staan te turen naar een hemel gevuld met zingende engelen. Ik moet denken aan Paulus die aan de gemeente in Efeze schrijft. Laat je toch vullen met de geest. Dat is mooi. En daarna komen er 4 zinnen die gaan over ja, hoe dat dan bewerkt wordt. Hoe je dan vol kunt zijn met de Heilige Geest. En 2 van die 4 dingen gaan over zingen. Zing dan psalmen, hymnen en geestelijke liederen die de Geest je ingeeft. Zing en jubel voor de Heer met je hele hart. En dank God altijd onder alles. En ook het Bijbelboek Openbaring, het zit vol met liederen. En het laat wel zien, aanbidding, ja, het is ons leven. Maar aanbidding, het is ook ons lied. En de Bijbel maakt zelfs duidelijk dat het lied en de aanbidding de hoogste vorm van gebed is. Het zingen en het lied, dat hoort bij de geestelijke activiteit van de Heilige Geest in ons hart. Het hoort bij een levend geloof. En daarom willen we de komende 3 weken inzoomen op dat lied van aanbidding. Als onderdeel van een leven als aanbidders. En ik wil graag met je lezen uit Openbaring 4:5. Want daar zien wij ook de belangrijke plek van het lied van aanbidding in de hemelse troonzaal. In de woonplaats van de Vader en de Zoon. We lezen hoofdstuk 4, 11 versen en dan maken we een sprongetje en dan het slot van hoofdstuk 5. En Johannes die krijgt een heel bijzonder hemels visioen en hij mag een kijkje nemen in de hemel. En wij kijken over zijn schouder mee. En wat me altijd treft bij dat Bijbelboek Openbaring, het is de openbaring van de Vader aan de Zoon, die via een engel naar Johannes gaat en dan weer geleid en geïnspireerd door de Geest uiteindelijk naar de gemeente hier bij ons terechtkomt. Het Bijbelboek Openbaring is geschreven voor de gemeente. Hierna had ik, Johannes, een visioen. Er stond een deur open in de hemel. En de stem die me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, die zei nu, kom hierboven. Dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet. Johannes mag heel dichtbij komen. Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. En degene die daar zat, had een uiterlijk als van jaspis en sarder. En rond de troon was een regenboog die eruit zag als smaragd. Om de troon heen stonden 24 andere tronen, waarop 24 oudsten zaten. Ze droegen witte kleren en hadden een gouden krans op hun hoofd. Van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas. Voor de troon branden 7 vurige fakkels. Dat zijn de 7 geesten van God. Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas, van kristal. Midden voor de troon en eromheen waren 4 wezens, die van voren en van achteren een en al oog waren. Het eerste wezen zag eruit als een leeuw en het tweede als een jonge stier. Het derde had een gezicht als een mens en het vierde leek een vliegende adelaar. Elk van de 4 wezens had 6 vleugels met overal ogen langs de randen en aan de binnenkant. Dag en nacht herhalen ze: heilig, heilig, heilig is God de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt. En telkens als deze wezens lof, eer en dank brengen aan degene die op de troon zit en tot in eeuwigheid leeft, werpen de 24 oudsten zich neer voor hem die op de troon zit en aanbidden hem die leeft tot in eeuwigheid en leggen hun kransen voor zijn troon met de woorden: U komt alle lof, eer en macht toe, Heer onze God, want u hebt alles geschapen. Uw wil is de oorsprong van alles wat er is. En dan vers 6. Midden voor de troon, tussen de vier wezens en de oudsten, zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was en het had 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd. Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. Op hetzelfde moment wierpen de 4 wezens en de 24 oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook. Dat zijn de gebeden van de heiligen. En ze zetten een nieuw lied in. U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen uit alle landen en volken gekocht, van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde. En daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten. Het waren echt oneindig veel. 10.000 × 10.000. 1.000 × 1.000. Met luide stem riepen ze: Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe. En alle kracht, eer, lof en dank. En elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen: aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid. En de 4 wezens antwoordden: Amen. En de oudsten wierpen zich in aanbidding neer. We mochten even meekijken over de schouder van Johannes. En wat heeft deze apostel Johannes veel mogen zien van de hemel. Jesaja, Ezechiël en ook Paulus mochten iets zien van de hemel, maar niet zoveel als Johannes. En Johannes die kijkt in de hemel, de woonplaats van de Vader en de Zoon. En dan ziet hij dat de woonplaats van de Vader en de Zoon een troonzaal is. Het eerste wat hij ziet is een troon. Alsof het visioen hem duidelijk wil maken, dat is het fundament. Het draait om de troon en daarop zit iemand. God regeert. En dan wordt het hem duidelijk dat die hemelse troonzaal een aanbiddingszaal is. En we lazen over 24 oudsten. Op 24 tronen. In witte kleren. En met gouden kronen op hun hoofd. En die 24 oudsten, die vertegenwoordigen de gemeente. Die 24 oudsten, die vertegenwoordigen ook ons. En die 24 oudsten op die 24 tronen rondom die ene troon waarop God zit. Met hun witte kleren en hun gouden kronen. O, als dan die 4 levende wezens het beginnen uit te roepen: Heilig, heilig, heilig. Dan kunnen ze niet meer blijven zitten. En dan vallen ze voorover in aanbidding. En dan werpen ze hun kronen af en ze geven alles op. En ze aanbidden de Vader. Hem zij alle lof, alle dank, alle eer, tot in alle eeuwigheid. Ze aanbidden de Vader. Maar ze aanbidden ook Jezus, de Zoon. Ze aanbidden het Lam. Want op het moment dat de boekrol, de heerschappij, overgaat in de handen van het Lam, dan staat het er weer dat de wezens en de oudsten zich voorover laten vallen in aanbidding. En dat ze het weer beginnen te zingen, waardig is het lam. Want hij is geslacht. Hij heeft ons gekocht en betaald. Zijn liefde is oneindig. En hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters. Oh, dit is wie die is. Dit is wat hij heeft gedaan. En ik leg mijn kronen af en ik geef mij in aanbidding. En terwijl die wezens en die oudsten, de vertegenwoordigers van de gemeente, zich helemaal geven in aanbidding, dan heb je daar, en we lazen het, die tienduizenden maal tienduizenden engelen, dat zijn gewoon een heleboel engelen. En die zijn daar, legio, en die stemmen in. En ook zij doen mee met aanbidding. En dan staat er dat de hemel, de aarde en de zee en alles wat daarin is, de schepping kan zich niet meer inhouden en zelfs de schepping doet mee. En de kring van aanbidders wordt alleen maar groter. En dan, ja, dan komen daar die oudsten weer en die zeggen dan nog een keer amen, amen. En dan lezen we verder en dan werpen die oudsten zich nog een keer in aanbidding. Dus uiteindelijk weet ik niet meer precies hoe de volgorde in elkaar zit, maar het is duidelijk. De hemelse aanbidding is dag en nacht, nacht en dag. Heilig, heilig, heilig. Waardig, waardig, waardig. Het is zoveel ontzag voor vader en zoon. Er is zoveel verwondering over wie die is. Er is zoveel liefde als respons op wat hij heeft gedaan. En de liefde die is in zijn hart. En dat is hemelse aanbidding. En dat is op dit moment gebeurd dat. Wij mogen leven onder een lied. Onder een hemels lied. En toen Jezus op aarde was en met zijn leerlingen optrok, toen zeiden ze op een gegeven moment, Heer Jezus, leer ons bidden. En toen riep Jezus hen op om te bidden dat de naam van zijn Vader geheiligd zou worden, aanbeden zou worden, op aarde, zoals in de hemel. En nog steeds klinkt die roep van Jezus, gemeente van Jezus, Stadskerk hier vanmorgen, bid dat gebed. Als gemeente en persoonlijk dat de aanbidding die in de hemel is, ook zo zal zijn op aarde. Dat de naam die geheiligd wordt door al die wezens en die oudsten en die engelen. En waar de schepping mee instemt, dat die ook hier in de Stadskerk en ook in jouw leven, ook in mijn hart, geheiligd wordt. Hemelse aanbidding op aarde. Is het ook jouw verlangen? Is het gebed van Jezus ook jouw gebed? Dat deze gemeente en dat jouw hart een plaats is van hemelse aanbidding. Een plaats is vol ontzag voor wie God is. Vol verwondering over wat hij heeft gedaan en nog steeds iedere dag weer doet. Vol van liefde als respons op wat God eerst gaf aan jou. Het is nog niet zo vanzelfsprekend, de hemelse aanbidding, ook hier op aarde. Ik merk dat het niet zomaar komt, de hemelse aanbidding in een gemeente of in mijn hart. Het is er, maar niet zomaar. En lang geleden of minder lang geleden, het is maar net hoe je het bekijkt, maar in ieder geval toen ik 16 was, toen was ik met een groep vrienden naar een aanbiddingsavond met de Ronduit Praise Band. Ah, dat is wel lang geleden dan, hè? Wie kent de Ronduit Praise Band? Hallo, dertigers, veertigers. Gesnapt. En dan zal ik je vertellen, het was in Leeuwarden met Wim Grandia. Ja, precies. Dus ik met een vriendengroep naar Leeuwarden, naar de Ronduit Praise Band. Maar ik zal je verklappen, ik ging niet zozeer voor de Ronduit Praise Band of voor aanbidding, maar voor Harmke. Ja, het leek mij een hele goede strategie. Ik had al een oogje op haar, had nog geen relatie. Maar ik denk, ja, vriendengroep, ronduit praise band, super. Dus ik zat naast Harmke in die eindeloze hal. En ik voelde me doodongelukkig. Ik vond het mooi om naast Harmke te zitten. Maar al die mensen, joh, met de handen omhoog. En hier en daar een traan en de ogen dicht en maar zingen. Maar er kwam geen lied los in mijn hart. Sterker nog, ik voelde me een beetje opstandig. Ik voelde me een beetje bozig. Ik voelde een beetje weerstand. Ik denk, al dat liedjes zingen ook altijd. Wat gebeurt hier toch? En ik keek toe. Ik was toeschouwer. Dat lied kwam niet los in mijn hart. Maar ik geloofde wel in God. En ik wilde ook wel met God leven. Tuurlijk, ik was nog zoekende toen ik 16 was. Van hoe doe je dat dan? Wat is dat dan? Is het vooral van mijn ouders of is het ook van mij? Maar daar midden in die zaal met die ronduit praiseband, ik werd een beetje narrig van binnen. Ik voelde een bepaalde weerstand. Nou, en toen werden natuurlijk mooie videoopnames gemaakt. Want 's avonds zou het uitgezonden worden op de tv met de EO. Dus er kwam zo'n mooie camera op zo'n arm. Die kwam dan de rijen voorbij zweven. Ik zat op het hoekje van de rij en het lampje stond aan. Dus ik denk, ja, wat moet ik nou? Ja, het wordt niks met mij vanavond, dus ik heb gewoon maar gekeken zoals ik keek. En Harmke stond lekker te zingen en al die vrienden stonden lekker te zingen. Super. 'S avonds werd het uitgezonden op tv. Ik denk dat de regiekamer een forse dobber heeft gehad aan dat filmpje. Maar ze hadden uiteindelijk besloten om die avond het shot te beginnen bij Harmke. Dus ik denk dat ze gedacht hebben, die arme jongen van 16... He, met zijn chagrijnige hoofd, die kunnen we beter niet op de Hollandse tv hebben. Dus het was te zien. Ik voelde me daar niet gelukkig. Het lied kwam niet los in mijn hart. Het is niet zo vanzelfsprekend. En later, toen ik student was, zat ik op een studentenvereniging. Toen hadden wij ook Bijbelkring. En elke keer begonnen we weer met die gitaar. En dan gingen we weer liedjes zingen. En ik denk, ja, dat is wat christenen doen. Ze zingen liedjes. Maar ook daar dacht ik af en toe, waarom moeten we eigenlijk de hele tijd liedjes zingen? Dus aanbidding en daarin zitten en je daarin kunnen geven, dat is niet vanzelfsprekend. En gelukkig heeft de Heer me aan de hand genomen en ik sta nu niet meer chagrijnig te zingen. Maar misschien herken je het, dat het niet vanzelfsprekend is. Dat je ergens een route moet maken, dat de Heer ergens aan de hand moet nemen. Om je daar te brengen, dat je dat ontzag en die verwondering en die liefde kunt uiten. Ik weet ook wel van mensen hier die, misschien net toen ze binnenkwamen, of misschien geldt dat nog wel voor jou, maar dat je toch een beetje letterlijk of misschien wel innerlijk met de armen over elkaar staat en denkt van nou, laat die preek maar beginnen. Of dat je denkt, wat doen ze hier raar? En iemand zei ook tegen mij, waar ben ik beland? Toen ik hier voor het eerst kwam, ik dacht, waar ben ik beland? Wat is het voor secte? Ja, letterlijk. Maar het idee is, het komt niet vanzelf. Het is niet vanzelfsprekend. Het komt heel dichtbij, het is persoonlijk, het doet iets met je. En waarom gaat het dan niet vanzelf? Dat gebed van Jezus, in de hemel, alzo ook op de aarde, in de gemeente en in jouw hart. Maar weet je, allereerst, het vraagt een keuze. Herken je dat? Het vraagt een keuze. En wat ik zo mooi vind aan het psalmenboek, 150 psalmen, het gebedenboek van de Bijbel. Ik zei het al even, het is opgedeeld in 5 deelboeken. En elk deel bevat een bundel liederen wat gezongen werd door de aanbidders in de tempel. En elk deel eindigt uiteindelijk met aanbidding. Geprezen zij de Heer tot in eeuwigheid. Amen, ja amen. En dan deel 2, allerlei psalmen. En uiteindelijk wordt het weer gestuurd naar aanbidding. Geprezen zij de Heer. Amen, ja amen. En ook het derde deel stuurt uiteindelijk naar aanbidding. Het vierde deel, het vijfde deel, stuurt naar aanbidding. De laatste 5 psalmen van het psalmenboek beginnen met halleluja. De Heere zij geprezen. Eindigt met halleluja. De Heere zij geprezen. Dat is 10 keer aanbidding. En dat is geen toeval. Want dat gebedenboek van de psalmen zit heel dicht op het leven. En het zit boordevol klagen. Het zit boordevol voorbeden. Het zit boordevol smeken. Het zit boordevol geworstel in de ziel. Het zit boordevol verhalen over alles wat er aan de dichters gebeurt of in hun leven speelt. Aan moeite en zorgen en tranen. Het leven kan soms zo opslokken. En het psalmenboek zit zo dicht erop dat het precies weet hoe dat werkt in onze levens. Ons lied wordt heel vaak opgeslokt door omstandigheden. Ons lied wordt heel vaak gedoofd door dingen die gebeuren die we niet snappen. We kunnen het zicht op God kwijtraken. En heel gemakkelijk kan ons gebedsleven bestaan uit klagen of uit smeken of uit naar binnen kijken en worstelen met de ziel. Maar dan is daar een psalmboek wat al die dingen wel snapt, maar wat zegt, joh, al die gebeden, uiteindelijk wil ik je leiden naar aanbidding. En aanbidding kijkt weg van jezelf en aanbidding kijkt op naar God. De Heer is God en niemand meer. Aanbidding begint bij God, aanbidding eindigt bij God en God is het middelpunt. En het vraagt een keuze om te zeggen, ik laat me meenemen, ik laat me optillen. Want ik wil er bovenuit stijgen bij alles wat gebeurt. Het gaat nu even niet om mij. Nee, ik wil kijken naar de Vader en de Zoon. En ik kies ervoor om me te laten meenemen in dat lied. Om mezelf erin te geven. Aanbidding in de hemel, alzo ook op de aarde. Ja, dat is echt een gebed. En we hebben dat gebed nodig. We hebben het nodig om opgetild te worden. En het vraagt een keuze. Maar er is nog iets anders met aanbidding, waarom het niet vanzelf komt. En dat is omdat de duisternis altijd weer probeert om aanbidding te blokkeren. En ook dat zie je, er is aanvechting omheen. Aanbidding is niet neutraal. Ook als je om je heen kijkt op het christelijke erf in Nederland, er zijn kerkscheuringen om aanbidding. Het is niet neutraal. En je ziet dat ook in de Bijbel. Mozes die klopt aan bij de farao en die zegt, ik wil met het volk Egypte verlaten om te aanbidden in de woestijn. Dus ja, farao, wat doe je? Hij zegt nee. Hij was bang om zijn slaven te verliezen, ja. Maar hij wilde ook echt niet dat het volk zijn God ging aanbidden. Want waarom? Farao was gewend om zelf aanbeden te worden. Denk aan Nebukadnezar, hij zet daar een beeld neer. Iedereen buigt. Drie vrienden blijven staan. Wij blijven trouw aan onze bestemming. Wij eren God en niemand anders. En die Nebukadnezar die ontploft bijna van woede. Dat is meer dan dat hij een beetje boos is. Aanbidding is niet neutraal. Het Nebukadnezar verhaal draait om de vraag, wie is ware aanbidding nu werkelijk waard? Aan wie ken jij de hoogste waarde toe? Aan wie geef jij jezelf volkomen? Van wie ben jij ten diepste? En er zijn er drie mannen die zeggen, wij zijn van de Heer, de God van Israël. Aanbidding is niet neutraal. Er komen allemaal krachten vrij, ook vanuit het Rijk der Duisternis. Want die wil aanbidding opeisen en de drie belanden in de oven. Maar God is groter en laat zien, ik ben alle aanbidding waard. Even later Daniel op hoge leeftijd. Je kent het edict, je weet van die leeuwenkuil, een bekend verhaal. Dat gaat over aanbidding. Daniel was een aanbidder. Hij wilde trouw blijven aan zijn bestemming, dus hij bidt bij het open venster. Hij is God meer trouw dan mensen. En hij weet, als ik dat venster dicht doe, dan stik ik. Ik moet blijven aanbidden, want dat is mijn bestemming. Of denk aan het Nieuwe Testament, waar Satan probeert om aanbidding te blokkeren. Jezus is gedoopt, gaat naar de woestijn. En dan neemt Satan hem mee en laat hem alle koninkrijken van de aarde zien in al zijn pracht. En dit is allemaal voor jou, Jezus, als je nu neerknielt en mij aanbidt. Farao, Nebukadnezar, Satan. Ze zijn uit op de aanbidding, ze willen het roven. Ze kunnen het niet hebben als wij God waarde geven, hoogachten. Onszelf aan hem verbinden in het lied. Maar Jezus zegt nee. Het woord zegt, je zult alleen de Heer, je God, aanbidden. Kijk naar Openbaring 13. Het verhaal over de draak, over het beest. Daar woedt een strijd om aanbidding. Zij willen aanbeden worden. Dus nee, het gebed van Jezus, hemelse aanbidding, zoals het daar is, hier in de gemeente en hier in mijn hart, in jouw hart. Het vraagt een keuze. En het kost geestelijke kracht. Satan wil het roven, Jezus wil het geven. En daarom, hoe kunnen we dan meebewegen in dat gebed van Jezus? Hoe kunnen we in die zin groeien in aanbidding? Hoe kunnen we op die plek komen dat we groeien in ontzag, groeien in verwondering? Dat we ja, daar steeds meer komen dat we zeggen van, oh, ik wil mijn liefde uiten in het lied. Want ja, aanbidding, het is mijn leven. Maar aanbidding, het is ook mijn lied. Als onderdeel van mijn leven als aanbidder. En dan zijn daar in Openbaring 4, 5 hele mooie dingen over te zeggen. En het eerste wat ik wil aanraken, als wij samen met Jezus willen bewegen in dat gebed, de hemelse aanbidding zoals het hier is, ook op aarde, dan begint het ermee dat we ons richten op de hemel. Het mooie is, en dat proef je ook als we samen God aanbidden, onze liederen die vervliegen niet maar wat in het luchtledige. Onze aanbidding heeft een adres. Het helpt mij heel erg om te beseffen, Vader en Zoon wonen in de hemel. Dat is een troonzaal en dat is een aanbiddingszaal. Het helpt mij als Annemieke het gebed inleidt en zegt van, hey, zullen we ons richten op de hemel? Zullen we die keuze maken in ons hart en richten op Hem? En dan kijken, wat is daar? Wat gebeurt daar? Dat we vertrouwd raken met die plek. Dat we vertrouwd raken met iemand die daar zit op de troon, fonkelend in schoonheid. God is soeverein. Hij regeert. Oh, dat geloof wordt hier aangevochten. Regeert hij echt wel? Nee, maar ik kijk nu naar de hemel en dat is waarheid. En ik richt me daar, op die plek. En dan zie ik een troon. En daarop zit iemand en dat is de Vader. En dan om die troon is een regenboog die eruit ziet als smaragd. En dan denk ik, hey, die regenboog die hebben we eerder gezien. Genesis. Het beeld van Gods trouw. Ook in Ezechiël. Verhaal van de hemel. En ook weer in Openbaring. Een regenboog. Van begin Genesis tot eind regenboog. God is trouw. Oh, dus ik richt mij op God die regeert. En ik herinner mij dat Hij trouw is. Ook in mijn leven. En dan voor die troon. Een glazen zee. Oh, ik weet van het water in mijn leven. Daar kan het stormen. Het water waar de discipelen zo bang voor waren, ook al waren het vissers. Het water wat staat voor de chaosmachten. Maar daar, als ik mij richt op de troon, dan is daar een glazen zee. De dreigende watermassa's tot rust gekomen. O Heer Jezus, als ik meebeweeg in uw gebed. De naam van de Vader geheiligd, op aarde zoals in de hemel. Dan begint het ermee dat ik vertrouwd raak met die plek. Met de troon. Met de trouw. En ook met de vrede. De glazen zee die daar is bij de Vader. Dan kijk ik naar het lam. Het lam met in zijn hand de boekrol. Jezus regeert. Hij ontvouwt de geschiedenis. Het lam als geslacht. En dan herinner ik mij. Hoe hij stierf voor mij. Uit liefde. En dan is die plek van de hemel in al zijn schoonheid en majesteit. Wat soms ook overweldigend is. En je ziet het bij die oudsten die vallen voortdurend op hun knieën. Is ook een plek vol liefde. Mijn aanbidding is respons op de manier waarop Jezus mij lief had. En dan kijk ik naar de hemel en dan richt ik mij op al die dingen. En dan wil ik vertrouwd raken met die plek. Mijn zinnen en mijn zingen. Ze ketsen niet af tegen die huisjes daar. Nee, we hebben een hemelse plek. Het is een aanbiddingszaal. En daarop richten wij ons. En als we ons daarop richten, dan gaan we instemmen. Dan gaan we zeggen, het is zo. Ik zeg amen, want dat gebeurt ook continu in dat psalmboek. De Heer zij geprezen, amen, ja amen. Amen wil zeggen beamen. Amen wil zeggen instemmen. Het is zo. Erkenning geven. Ik zie de troon. En ik zeg, ja Vader, u regeert. En dan maakt het niet uit of ik dat voel of niet, zie of niet, snap of niet. Ik stem in met waarheid. En ik zing het uit. En ik zeg, u regeert. En dan kijk ik naar die regenboog. En dan worstel ik hier op aarde met, is God wel trouw en ziet hij me wel en hoort hij me wel en begrijpt hij me wel? Maar dan zeg ik, ik stem in met die regenboog. Van Genesis tot Openbaring, als een boog over mijn leven, u bent trouw. En dan stem ik mij in en ik zeg, zo bent u. En is mijn leven een chaos en dan snap ik het niet en dan stormt het. En dan kijk ik naar die glazen zee en dan zeg ik, u heeft de regie. En bij u is vrede. En als de golven over mij heen spoelen, dan vertrouw ik op uw rust. En ik stem ermee in. Dus eerst richt ik mij op die plek. En dan stem ik ermee in en zeg ik amen. 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 Heere Jezus, u bent het lam dat geslacht is. En ik erken uw wonden. Ik zie uw liefde. En soms voelt het niet zo dat u van mij houdt. Maar als ik kijk naar het lam dat geslacht is, hoeveel meer heb ik nodig? Ik stem ermee in. Het kruis heeft het laatste woord over mijn leven. Voel je dat? Het is ergens zo eenvoudig, maar het zet zoveel kracht vrij in de gemeente en in ons hart. Als wij ons richten en als we amen zeggen en erkennen. En dan komt daarin de geest. En die gaat daarin meebewegen. Gods geest maakt vrij. En Gods geest verbindt zich aan de waarheid van het woord. En het woord is levend en krachtig. En dan kan het loskomen, dan kan het gaan stromen. En dan komen wij in verbinding met wat daar gebeurt. En zoals je ziet dat de wezens heilig, heilig, heilig roepen. En dan de oudsten niet meer op die troon kunnen blijven zitten. En dan komen ze in aanbidding. En dan doen de engelen mee en de schepping valt in. En dan komen die wezens weer en dan komen die oudsten weer. Het is een en al aanbidding. En dan word je meegenomen en opgetild. En dan blijkt opeens dat aanbidding een geschenk is van de Vader en de Zoon aan ons. Dan blijkt ineens dat Hij het ons geeft als geschenk om in verbinding te komen met alles wie Hij is en alles wat Hij voor ons heeft. En dat is de zegen van aanbidding. Het tilt je uit boven de dagelijkse ervaring. Het tilt je op. En het brengt je in contact met de Vader, de Zoon en de Geest. Op een manier die andere dingen je niet kunnen geven. En als je dit zo hoort, dan denk je misschien, ja, dat klinkt wel heel mooi en zo. En het is super dat ik Openbaring 4, 5 als een deur zo, dat ik erin kan kijken. Maar ik heb hier al heel vaak naar lopen staren en ik zie niks. En ik weet niet waar dat komt. En het frustreert me en ik wil wat dieper en ik wil wat verder, maar het lied zit vast in mijn hart en ik zie niks. Weet je, ook dat kan je in gebed brengen bij de Vader en de Zoon. En ook dat gebed belandt dan in een van die schalen in de handen van de oudste. En ook dat wordt gegeven in aanbidding. Dan ligt ook daar jouw gebed. Dit is mijn verlangen. Aanbidding in de hemel, alzo ook op aarde in mijn hart. Maar ik zie het even niet. Maar er is ook een heel mooi woordje. Wat ontzettend troostrijk is. En dat is het eerste woordje van dat laatste Bijbelboek. Openbaring. Van Jezus Christus staat er. En in het Grieks staat daar het woordje apocalypsis. Onthulling. En die onthulling die krijgt Johannes door een inwerking van de geest staat er. Dus het is de Heilige Geest die onze ogen wil openen. En ons helpt om een inkijkje te krijgen in de hemel aan de hand van Openbaring 4, 5. En dat is goed nieuws. Want de Heilige Geest die wil het aan ieder van ons geven. Apocalypsis, onthulling. De Heilige Geest willen doen. En waarom dat stuk goed nieuws is, dan is het dus voor iedereen. Dan is het voor een paar ingewijden die zeggen van, nou, ik heb een bepaalde bijzondere openbaring en nu kan ik daar komen en zie mij eens aanbidden. Het is een geschenk. En dan nog kan het zijn dat de een meer ziet dan de ander. En ergens levert de Vader maatwerk. Ergens gaat de Vader met iedereen van ons een eigen weg. Maar een paar dingen gelden voor ons allemaal. Eén. Als je wil dat de geest de ruimte krijgt om in je hart te werken en de ogen van je hart te openen, is er tijd nodig. Gewoon veel tijd. Veel tijd doorbrengen in de stilte. Een jaar lang alleen maar kijken naar Openbaring 4, 5 in je binnenkamer. Bijvoorbeeld, wat gebeurt hier eigenlijk? Die wezens, die oudsten, die liederen. Die edelstenen. Dat met die glazen zee. Nog eens even bekijken. Tijd. 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 De Heilige Geest heeft alle tijd. En wij vaak niet. Maar hij wil heel graag dat wij de tijd nemen. Zodat hij zijn werk kan doen in ons hart. Het tweede is toevertrouwen. Daar waar ik nu ben, ik vertrouw mezelf aan u toe, Heilige Geest. En ik zeg ja, u woont in mij, u werkt in mij. Dus als ik tijd doorbreng, is het niet te vergeefs en ik vertrouw me aan u toe. En het derde is toewijden. Ergens misschien een briefje in je Bijbel, dat je zegt van ik wil dieper, ik wil verder, ik wil me laten meenemen. Dat het gebed van Jezus ook mijn gebed zal zijn. In de hemel als er ook op de aarde. Toewijden. Allerlei dingen vragen onze aandacht. Maar het mooiste van het leven met God. Is dat we in verbinding kunnen komen met wie die is. Wat die doet. En wat die voor ons heeft. En dan komt daar Apocalypsis. Het is een belofte dat de geest aan de gemeente gegeven. En in het hart van iedere gelovige. De ogen zal openen om hem te kennen. En zo mogen wij meebewegen in dat gebed van Jezus. En ik weet niet wat dat voor jou betekent. Als je zegt, Heere Jezus, ik bid dat gebed mee. Als je het meebidt voor de gemeente. Als je het meebidt voor geliefden. Als je het meebidt voor je eigen hart. Misschien betekent het dat je Jezus vraagt om je kracht te geven, om die keuze te maken. Om je te laten optillen. Want aanbidding, het vraagt een keuze. Als je na een drukke week de gemeente komt binnen gehobbeld, gerend misschien. Het is jachtig van binnen. Dat je zegt, ik maak die keuze. Ik wil me op laten tillen. En ik wil mij richten. Misschien vraagt het om gebed dat je, Jezus vraagt om je gewoon helemaal vrij te zetten. Dat er ergens nog bindingen of banden zijn. Of dat je met dingen bezig bent waardoor de duisternis ruimte heeft in je leven. Als de duisternis ruimte heeft. Hij probeert altijd die aanbidding te roven. Dat je zegt, het is klaar nu. Want ik wil aanbidden. Ik wil mijn lied laten horen. En leven als aanbidden. Ik weet niet wat het voor jou betekent. Maar ik weet wel. Dat Jezus vanuit dit woord jou wil aansporen om te zeggen, joh, het is voor jou, het is voor ons. En ik vind het heerlijk om onderdeel uit te mogen maken van deze gemeente. Het seizoen is een paar weken onderweg. Maar ik zie er echt naar uit om samen met jullie, zondag aan zondag, of op een kring met een gitaar, te zingen. Het lied te laten horen. De reis te gaan maken. Om onderdeel te zijn van die gebedsverhoring waar Jezus zo naar verlangt. Op aarde, zoals in de hemel. Amen. Zullen we afsluiten met gebed? Wil je gaan staan? En daarna gaan we het lied in. Ja, Heere Jezus, hier zijn wij voor u. Dank u wel dat u ons gemaakt hebt en bedoeld hebt en bedacht hebt en gewild hebt als ontvangers van uw liefde. We hadden er helemaal niet hoeven zijn. U had de schepping niet nodig. U had ons niet nodig om God te zijn. Want u bent volmaakt gelukkig. Vader, Zoon en Heilige Geest. De gepassioneerde liefde in uw wezen was meer dan genoeg voor u. Maar u wilde uitdelen, u wilde laten delen, want dat is liefde. U wilde dat wij er zouden zijn om te leven aan uw hart. U wilde dat wij er zouden zijn om uw liefde te ontvangen en te genieten van wie u bent. Maar o Heer, we raakten zo ontzettend vervreemd van u. En daarom, Heere Jezus, zijn we zo dankbaar dat u ons door het kruis weer terugbracht op die plek. Wij mogen naderen in de geest, in de hemelse troonzaal. Wij mogen naderen en we mogen deel uitmaken van de aanbidding, de hemelse aanbidding. In die hemelse aanbiddingszaal. En daar bent u. Zo anders en toch ook zo vertrouwd, Heer Jezus, als het lam dat is geslacht. Dank u wel dat u stierf voor ons. Uit liefde. Dank u wel dat wij met vrijmoedigheid mogen naderen. En deel uit mogen maken van de hemelse aanbidding. En we willen tegen u zeggen, Heere Jezus, uw gebed is ook ons gebed. Ook wij willen dat die hemelse aanbidding hier zal zijn, zoals in de hemel. En wij verlangen daarnaar als gemeente. Wij verlangen daar persoonlijk naar. Ik verlang ernaar. En Heere Jezus, we brengen ook bij u dat het niet zomaar gebeurt, dat het niet zomaar komt en u weet dat. En misschien zit je hier en worstel jij om die keuze te maken. Om te zeggen, ik richt mij op u op dit moment. Omdat je overspoeld wordt door golven of door problemen of door zorgen. Misschien zit je in de weerstand of is er boosheid in je hart. Misschien merk je die aanvechting dat de duisternis de aanbidding uit je leven wil roven. En dat je andere dingen veel belangrijker vindt dan God. Maar dan is Jezus hier en hij zegt, mag ik het lied van aanbidding losmaken in jouw hart. En ik wil je ook de gelegenheid geven om te reageren op het woord van morgen. Dat als je dat tegen Jezus wil zeggen, gewoon vanuit jouw situatie, vanuit waar jij nu bent. Als Jezus aan je vraagt, mag ik het lied van aanbidding losmaken in jouw hart? Mag ik je dichterbij brengen? Mag ik je meer zicht geven op die hemelse aanbidding? Wil je instemmen met wat je dan ziet? Wil je het geschenk kennen dat je in verbinding mag komen met zoveel meer van mij dan je tot nu toe hebt ervaren? Als je wilt reageren op die vraag van Jezus en wilt zeggen ja, Heere Jezus, maak het lied van aanbidding los in mijn hart. En til mij op boven mijn omstandigheden. En geef mij zicht op de troon, op de boog, op de zee, op de boekrol, op alles wie u bent. Dan mag je je hand opsteken. Dan mag je zeggen, Heere Jezus, hier ben ik. Maak het lied van aanbidding los in mijn hart. Als je wilt reageren op die uitnodiging van Jezus, steek je hand maar op. Dat is jouw gebed. Of doe je handen maar open of leg je hand op je hart. Maar een reactie naar Jezus. Ja, Heere Jezus, hier zijn wij. Dank u wel voor uw belofte. Dank u wel voor wat u geven wil. Ons gebed is. Mijn gebed is. Uw zegen voor ons allemaal. Voor de mensen die hun hand hebben opgestoken. Heel specifiek. Trek hen dichter aan uw hart. Maak het lied los in hun leven. Door een bijzonder werk van uw geest. Ga met ons onderweg ook dit seizoen. Leer ons wat het betekent om u te aanbidden in geest en in waarheid. In Jezus' naam. Amen. Ik wil de bidders vragen om naar de zijkant te gaan. We kunnen komen voor gebed als je zegt, oh, ik wil dat lied van aanbidding zo graag loskrijgen in mijn hart en ik heb gebed nodig. Als je wilt bidden voor een geliefde, als je wilt bidden om een zegen, maak de gang naar de bidders toe en maak er gebruik van.